Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Kunstmatige intelligentie gaat ons leven fundamenteel veranderen. Van gezichtsherkenning tot chatbot. Het Nederlandse bedrijfsleven past de technologie op allerlei plekken toe. Maar er is nog veel meer mogelijk. In BNR's Big Five van de kunstmatige intelligentie wil ik deze week onderzoeken welke grote vraagstukken we ermee zouden kunnen oplossen en hoe het kan dat het eigenlijk nog niet gebeurt. En uiteraard, wat zijn de rode vlaggen? En daarom ga ik deze week in gesprek met 5 top-experts. En vandaag is dat Gerrit Timmer. Hij is vooraanstaand expert op het gebied van kunstmatige intelligentie. Oprichter van technologieleverancier Ortec. En in het verleden is hij ook voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging voor Statistiek. Dus hij weet alles van de cijfertjes. Een echte nerd zou ik bijna willen zeggen. Gerrit, van harte welkom.
Ja, dank. Leuk dat jullie aan dit onderwerp aandacht besteden deze week. Ja. Leuk dat ik daar een rol in mag spelen.
Mooi. Hey, voordat ik het met je ga hebben over wat je allemaal zou kunnen doen, hè, met kunstmatige intelligentie, welke maatschappelijke vraagstukken je er ook mee zou kunnen oplossen, wil ik 2 dingen van je weten. Allereerst, op gebied van kunstmatige intelligentie, vooral als het gaat om de zelflerende variant, heeft Nederland geen toppositie. Hoe kan dat?
Ja, heel lang heb ik kunnen zeggen altijd, ja, maar Nederland is echt absoluut de top van de wereld. Dat kon ik zeggen in de jaren 80 en 90. En dat was dan met name vanuit econometrie wat in Nederland begonnen is. Hè, met Jan Timberg is zelfs echt wereldwijd de eerste econometrist. En dat is natuurlijk eigenlijk de start van data science, zou je kunnen zeggen. En ook in allerlei vormen van toegepaste wiskunde, optimalisatie, liep Nederland echt heel erg voorop. Dus er iets meer toegepaste wiskundeachtige variant, maar dat dan vooral ook niet aan wiskundefaculteiten, maar aan de meer toegepaste faculteiten, econometrie binnen economie en technische universiteiten. Daar was Nederland echt absoluut de top.
Maar
en echte wiskundigen bemoeiden zich er ook niet zo erg mee. En dat is de laatste 20 jaar, wellicht ook wel met Google, is dat heel erg veranderd. En is juist die zelflerende kant helemaal door wiskundefaculteiten overgenomen. En is het eigenlijk ook wel behoorlijk veel theoretischer geworden. Ja, ondanks dat het toepassingen mogelijk. Ja. Maakt. En daarin heeft Nederland een beetje de boot gemist.
Oei, nou, heel erg benieuwd wat daar meer achter zit. Daar gaan we het zo over hebben. Maar het tweede wat ik echt van je wil weten, ik noemde je net een beetje gekscherend een nerd, maar je bent wetenschapper natuurlijk. Waarom heb je uiteindelijk toch voor het bedrijfsleven gekozen? Want je bent nu de oprichter van een technologieleverancier.
Ja, dat vond ik ook trouwens een moeilijke reus. Als student was ik, had ik veel plezier in het studentenleven. En dat veranderde eigenlijk wat. Nou, dat plezier bleef. Maar toen Rinoy Kan, vrij algemeen bekend geraakt, maar dat was echt de grote wetenschapper op toegepast wiskundig gebied in Nederland in de jaren 70, 80. Mm-hmm. En die kwam naar Rotterdam. Ik studeerde econometrie in Rotterdam. En door hem ging ik echt zien hoe mooi wiskunde kon zijn, de elegantie ervan. En raakte ik echt daar wel door bevlogen. Ja. En vond ik het ook een lastige keuze. Wat ga ik nou doen? Want universiteit, ook echt de meer theoretische kant, vond ik prachtig. Maar ik had ook wel het idee, dit gaat de wereld echt veranderen. Modellen maken van de werkelijkheid, daarin berekeningen gaan uitvoeren. En zoals een goed Nederlander betaamt, missionarisachtige gevoelens en zo.
Had ik de echt, maatschappelijke problemen oplossen.
Had ik echt enorm de neiging, de wil om de wereld te tonen hoe mooi dat kan zijn en wat je daar allemaal mee kan bereiken.
Ja, en je had niet zomaar doelen. Jouw doel was om er steenrijk mee te worden. Niet om het rijk worden, maar om een topuniversiteit op te zetten.
Ja, dat is juist. Dit is niet echt gelukt overigens. Maar inderdaad, in die tijd was het in Rotterdam met econometrie. Dat was echt op dat gebied het centrum van de wereld. Dat is ontzettend mooi. Dat is heel inspirerend. Er kwamen echt voortdurend Nobelprijswinnaars langs die dan ook weer eens een lezingje gaven en zo. Dus die setting was prachtig. En daar was ik wel een soort verliefd op.
Ja.
Dus ik dacht, zoiets moeten wij ook creëren. Ik ga gewoon de universiteit maken. Daar heb ik waarschijnlijk wat geld voor nodig. Dus dat ga ik met Ortec verdienen en dan maak ik die topuniversiteit.
Ja, en die topuniversiteit is er niet gekomen. En eigenlijk schets je ook dat wij terrein hebben verloren in Nederland. Dus die twee dingen kan je denk ik ook wel aan elkaar combineren. Is er te weinig gevoel van urgentie in Nederland? Of vinden we het gewoon te spannend allemaal?
Nou, dat vind ik moeilijk om in te schatten, moet ik zeggen. Ik denk dus dat de kracht was eerst toch aan de behoorlijk toegepaste kant. Maar dat waren ook niet de wiskundigen die dat omarmd hebben toen. Hè, dus ja. Dat waren de econometristen, mensen van technische universiteiten. Binnen de wiskundefaculteiten, die kijken bijna tot op de dag van ja, uitzonderingen als Max Welling en zo, hè, die ook later deze week komt. Ja. En die overigens echt ook wel internationaal baanbrekend werk doet, hoor.
Daarom hebben we hem ook, de Big Five.
Maar de wiskunde. De gemiddelde wiskundehoogleraar vindt nog steeds algoritme en zo. Ja, een algoritmetje en zo. Ja. Waar hebben we het over? Dit gaat nergens over.
Misschien is het toch goed om het daar dan over te hebben. Want ik denk dat het ook, en dan gaan we later ook wel over verder praten over het bedrijfsleven. Het gaat ook over kennis. Hè, wat je ervan weet. En iedereen heeft wel het woord kunstmatige intelligentie gehoord. Maar misschien beseffen we ons niet waar het allemaal is. Als je ons even meeneemt, eerst maar even in ons dagelijks leven. Waar kan ik allemaal kunstmatige intelligentie tegenkomen?
Nou, het geldt echt ongeveer waar niet. Hè? Dus heel wat. Een paar jaar geleden alweer, was er opeens een stuk in de krant. Een schokkende conclusie, want ik geloof 45% van de gemeentes gebruikte wel algoritmes. Ja, echt, ik mag toch hopen 100%, en het is ook zeker 100%.
Dus toen moest jij lachen toen je dat las. Ja.
Het is nu, alles wordt aangestuurd met alles, maar in alle haarvaten van ons systeem spelen algoritmes een rol. In hoe stoplichten worden afgesteld, in hoe bussen rondrijden, in hoe, nou al hele hoge technologie, de automatische piloot in een vliegtuig, die toch ook vrij lang al vrij goed werkt en zo. Nou, nu media, hoe we communiceren, daar is allemaal kunstmatige intelligentie bij nodig. Hoe we adverteren. Dat wij allemaal, als wij nu tegelijkertijd naar Buienradar gaan, krijg ik een andere advertentie dan jij.
Dat is allemaal het algoritme.
Dat is allemaal kunstmatige intelligentie.
En de kunstmatige intelligentie. Want dan kom je eigenlijk ook op de definitie kwestie. Als jij het zou moeten definiëren, toch maar eventjes ons huiswerk doen. Wat is de definitie? Hoe zie jij die?
Ja, dus ik heb de neiging om dat heel breed te willen definiëren. Want als je het iets preciezer maakt, dan is de grens steeds onduidelijk en dat leidt ook eigenlijk nergens toe. En als je dan kijkt, Europese Unie, die definieert het in ieder geval heel erg ruim. Die zegt kunstmatige intelligentie, dat is gewoon machines die intelligent gedrag lijken te vertonen. En dat dan in tegenstelling tot mensen die sommigen ook intelligent gedrag lijken te vertonen. De ene nog wat sterker dan de ander. Maar allemaal toch in behoorlijke mate. En dus dat intelligente gedrag, dat gaat het om. En dat is echt al driekwart eeuw geleden begonnen.
Driekwart eeuw geleden. Want we doen soms alsof het wat nieuws is of zo. Van, we moeten daar weer aandacht aan besteden.
De doorbraak is voor mij echt Alan Turing. Ja. We kennen misschien uit de Imitation Game, een film over hoe die de Enigma-code kraakte van de Duitsers. Ja. Waardoor nu echt wel duidelijk is, daarmee heeft hij echt de Tweede Wereldoorlog met 2 jaar bekort, waarschijnlijk, en wel iets van 20 miljoen doden weten te besparen. Hoe was dat mogelijk? Ja, omdat hij een computer bouwde. Maar wat nog belangrijker was, daarvoor, hij had het conceptcomputer bedacht. En dat conceptcomputer, dat vinden wij nu een vrij, hoezo het concept computer, waar heb je het over? Nee, dat was echt een doorbraak. En wat is dat concept? Ja, dat is een machine. Tot op dat moment waren alle machines gemaakt voor één doel. Je maakt een ploeg om te ploegen, en je hebt een schep om te scheppen, en je hebt een lopende band waar spulletjes over heen en weer rollen en zo. Maar elke machine heeft één doel. En zijn idee was, we gaan een machine maken die je kan programmeren, en die kan eigenlijk afhankelijk van het programmaatje wat je erin stopt, gaat die heel wat anders doen. Dus het concept dat je programmeerbare machines hebt en daar van alles mee kan doen.
Dat, en dus dat rekenwerk wat de computer uiteindelijk ook voor ons doet. Maar dan is het zelflerende bovenop gekomen uiteindelijk, als je gewoon even kijkt hoe het vakgebied zich ontwikkeld heeft. En dat is nog maar heel kort, dat het echt zijn dienst bewijst, dat het nuttig is, toch?
Zeker. Waarbij wel, hoor, toen ik heb econometrie gestudeerd in de jaren 70 van de vorige eeuw, en toen hadden we het al over expertsystemen, wat dat eigenlijk al wel was. En begin jaren 90 gaf ik. Ik heb ook heel lang op de VU, was ik hoogleraar bedrijfseconometrie voor een deel van mijn tijd. In de begin jaren 90 gaf ik al colleges over neurale netwerken, wat eigenlijk de start is van
Het was er al heel lang, maar dat het echt nuttig nodig
dat
is?
Dat komt ook omdat die ontwikkeling die is echt vanuit drie kanten exponentieel, explosief. Mm-hmm. Met corona weten we nou wat exponentieel betekent. R groter dan 1 en zo. En dan gaat het heel snel.
We leren veel meer ook als het gaat over het kijken naar modellen. Ja,
dan gaat het heel snel uit de hand lopen. Ja. En dat is gebeurd zowel met die computer die steeds sneller werd. Ja. Dus elk Moore's Law, elke 2 jaar verdubbelt hij ongeveer in snelheid. Maar ook met data, want dat de data een rol spelen in al die berekeningen is ook het geval. Nou, hoeveel data er in computers zijn opgeslagen, dat explodeert ook op een manier die elke begrip te boven gaat. Wat niet zo vaak begrepen wordt, is dat die wiskunde, die gaat nog harder. Dus wiskunde, de ontwikkeling daarin is nog gekker als die van die computersnelheid. Dat is nog iets meer dan. Ja. Dus eenzelfde probleem steeds handiger oplossen, dat gaat nu ook echt miljoenen keer zo snel als met door handige regelregels.
Dus het vak gaat ongelooflijk snel. Maar ik hoor jou ook zeggen dat er een hoop onkunde is. Eigenlijk, je benoemde al wat dingen. Je gaat er vast meer benoemen deze uitzending. Je hebt het ooit genoemd een hoop gezwets over algoritmes. Wat is nou de grootste mythe?
Ja, toch het onbegrip natuurlijk eigenlijk over wat in essentie een algoritme is en daarmee allerlei waanbeelden krijgen over, ja, omdat dat dan intelligent heet, hè, en dat is dan iets wat kwade bedoelingen gaat hebben of zo en ons gaat verslaan. En kijk, in essentie, die computer is dus dat prachtige hulpmiddel. Gaat die complexe problemen op een hele complexe manier oplossen? Nee, helemaal niet. Een computer kan echt alleen maar dingen heel snel. Mm-hmm. Gewoon optellen, aftrekken, 2 dingen met elkaar vergelijken. Die doet niks ingewikkelds. Het is de wiskundige die heeft bedacht hoe je een heel complex probleem kan uitsplitsen, kan oplossen door heel veel super eenvoudige dingen te doen.
Ja. En een algoritme, dat zijn eigenlijk 20 regeltjes of
ja,
zo.
Dat is vaak
deelprobleempjes.
Maar dat is inderdaad heel weinig regels die achter elkaar een heel simpel ideetje, en dat blijf je maar achter elkaar herhalen. En op den duur heb je dan een moeilijk probleem opgelost.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast vandaag is Gerrit Timmer. Hij is vooraanstaand expert op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij loopt al echt gigantisch lang rond in deze wereld. En fijn om even die definitiekwesties toch eventjes helder te hebben. En als het gaat over de grootste mythe, en natuurlijk ga ik ook praten met je over de rode vlaggen en de grote risico's, want die zijn er wel degelijk. Maar laten we eerst even kijken naar wat het allemaal kan. Want jouw drive is om het bedrijfsleven slimmer in te richten. De zorgsector, bedrijfsleven, processen binnen ziekenhuizen als het om de zorgsector gaat. Laten we met de zorgsector beginnen. Wat moet daar echt anders?
Ja, de zorgsector kan je trouwens nog in 2 delen splitsen. Dus de ziekenhuizen, de zorgsector eigenlijk als fabrieken, allerlei handelingen worden verricht. En de medische discipline aan zich, hè? Dus de medische wetenschap.
Nou, laten we eerst beginnen met de ziekenhuizen. Want we weten allemaal, er is een enorm de ziekenhuizen zijn ziek eigenlijk zelf, want ze kunnen het helemaal niet meer aan. Daar heb ik het vorige week ook de hele week over gehad. En daar heeft iedereen het nu over. Waar zou AI daar een oplossing kunnen zijn?
Kijk, als je de afgelopen decennia is er in grote delen van het bedrijfsleven dus echt al heel veel gebeurd. Dat noem ik ook wel soms de eerste golf. Dus dat is eigenlijk dat we met die algoritmiek, met die toegepaste wiskunde, problemen gaan oplossen die altijd als zodanig als probleem bekend waren. Dat waren puzzeltjes die een mens altijd oploste, en die kunnen we dan met een computer sneller, efficiënter, beter oplossen.
Ja.
Dat gebeurt overal in de logistiek. Mm. Hoe vrachtwagens spulletjes ophalen en zo doen we bij Ortec en alles. Sectoren al eindeloos. De zorg loopt daar mega in achter. Dus dat zijn eigenlijk nog de vrij triviale toepassingen, zou je kunnen zeggen. Want als je kijkt naar hoe in de ziekenhuizen, laat staan over ziekenhuizen heen, daar wordt überhaupt niks gepland. Als Nederland met dat LCPS en Hens Kuipers, die heeft dan wel de taak om wat te doen over ziekenhuizen heen.
Dat is heel knap, dat heeft hij ook natuurlijk ooit opgezet en daarmee ook echt wel levens gered. Maar ze lopen enorm achter.
Want plannen doen ze eigenlijk niet, zou je kunnen zeggen. Dus iets overdreven hoor. Maar het is ongeveer zo, hè, wanneer wordt bekend bij een verpleegafdeling dat er een nieuwe klant komt? Nou ja, patiënt, hè?
Nou ja, maar het zijn ook klanten,
Wanneer is dat bekend? Nou, op het moment dat hij de OK komt uitgerold. Dat is, er is er weer één. Terwijl ja, die OK, die was natuurlijk al lang, die operatiekamer, die was natuurlijk al weken daarvoor, was dat al bekend en zo. Is dat bekend in het systeem? Nee, totaal niet. Ja. Dus zowel de verschillende onderdelen, verpleegafdelingen, polykliniek, operatiekamers, alles wordt los van elkaar als los zand.
Dus dat zou je veel meer met elkaar kunnen versmelten. En dan heb je het natuurlijk ook over het patiëntendossier. En daar gebeurt natuurlijk ook nog heel veel niet. Is dat ook wat ons een beetje lam slaat, de hele privacy discussie die we hier voorop voeren, waardoor dit soort dingen niet komen? Of ligt het aan wat anders?
Nou, nee, ja, alles loopt dan door elkaar. Die discussie helpt zeker ook niet. Ik denk dat dit vooral is dat mensen toch vastzitten aan oude gewoontes. En de gewoontes in een ziekenhuis zijn dat het heel sterk per specialisme, per specialist. Het ziekenhuis is dan meer eigenlijk een facilitaire dienst voor de arts. En die moet gewoon wat dingen regelen. En die facilitaire dienst, dat is helemaal niet het deel waar gepland wordt. Waar. Dus de neiging om te denken in termen van hoe kunnen we dat beter afstemmen op elkaar, ja, die was er is is niet. Dat is nu wel snel aan het komen, hoor. Dat noemen we dan
integrale capaciteitsmanagement. Maar dan moet je een hele inhaalslag natuurlijk gaan maken. En dat is natuurlijk lastig.
Kans, misschien even een voorbeeld. De kansen die dat geeft zijn echt prachtig. Dus we zijn zelf nou ook betrokken geweest bij rondom corona dan. Er wordt nu alle reguliere zorg moet natuurlijk sterk afgeschaald. Of in ieder geval wordt sterk afgeschaald. Als je dan opereert, dan moeten die mensen misschien naar de intensive care. En die ligt al vol met corona.
Dat verhaal. En wat zou je daar anders in kunnen doen?
Maar door daar wat nauwkeuriger naar te kijken, dan kan je daar echt heel veel minder reguliere zorg hoef je af te schalen dan nu vaak gebeurt. We hebben dat gedaan bijvoorbeeld bij OVG hier in Amsterdam en Rijnstaten. Ja, die zijn wat beter naar eigenlijk die patiëntenstromen gaan voorspellen.
Dus niet vanuit jezelf redeneren als ziekenhuis, maar echt naar je klant kijken, het klantgedrag, de hele diagnose die daar speelt. En dan kan je dus, zoals je eerder dat voorbeeld gaf, kan je de logistiek veel beter inschatten.
Ja. Ja, en dan echt gewoon door patiëntenvoorspellingen stromen. Hè, wat natuurlijk in de logistiek al eindeloos gebeurt. Maar dan met andere eenheden. Dat levert zo makkelijk zoveel op.
Dat is één. En dan is het tweede dat ik vorige week zowel met Ernst Kuipers als met Kim Putters van het SCP, die ook wees op de enorme vergrijzing die op ons afkomt. En dus ook de toenemende druk op de zorg. Op welke manier zou kunstmatige intelligentie daar kunnen helpen, het medische aspect?
Het medische aspect, dat...
Want je zei maakt de knip, hè?
Zeker. Ja, op dat medische aspect, als je nu kijkt naar wat AIO's, assistent in opleidingen, dus mensen die met een promotieonderzoek bezig zijn, wat doen die nu eigenlijk aan de medische faculteiten? Dat is gewoon ongeveer 100% data science. Dat is op grond van hele grote databestanden. Er is oneindig veel data beschikbaar over wat mensen allemaal voor kwalen hebben gehad, wat ze voor medicijnen dan hebben gehad, wat een effect dat heeft gehad. Mm-hmm. Er zijn MRI-scans gemaakt waar een mens naar kijkt, daar bijna niks aan ziet. We hebben een heel klein deel van al die informatie. Er is oneindig veel
data
informatie.
Data science kan je dat dus veel beter duiden.
Ja, en met kunstmatige intelligentie kan je veel beter kijken naar, maar hoe zou je mensen nou eigenlijk moeten diagnostiseren en hoe zou je ze moeten behandelen om een beter effect te hebben. En daar is ontzettend veel nu aan de hand. Wij zijn zelf ook betrokken. Dat heet dan YouPrevent.
Niet te veel reclame, hè?
Nee, maar dit is sorry. Dit wordt reclame voor UMC Utrecht vooral. Dus dat YouPrevent, dat is door Frank Visseren van UMC Utrecht. Ja. Vooral ontstaan in samenwerking met andere academische ziekenhuizen. En daar zit gewoon heel veel medisch onderzoek achter. Data science-achtig onderzoek naar Hoe kan je nou eigenlijk de risico's op hart- en vaatziekten veranderen door ofwel andere levensstijl ofwel andere medicijnen gebruiken?
Daar komt die levensstijl, hè? Want dus eigenlijk kan je AI gaan inzetten om meer preventief de geneeskunde te laten sturen. In
Zeker.
Plaats van dat het nu vooral met medicijnen en oplappen, ja, en allemaal achteraf, ja, de pleisters plakken. Oké, dit is even voor de zorg. Als je dan kijkt naar het bedrijfsleven. Want daar begon ik ook eigenlijk met je over. Daarover zei je eerst, het aantal mensen met kennis van de AI in het bedrijfsleven is veel te laag. Vooral in de hoge regionen. Is dat nog steeds zo?
Ja, dat is zeker zo. Ik vrees ook dat dat nog wel een tijdje zo zal blijven. Want zelfs als daar heel hard aan gewerkt wordt, die ontwikkelingen gaan zo snel, dan blijft het maar achterlopen. Maar op dit moment loopt het zeker erg achter. En waar ik dan ook op doel, ik noemde net die eerste golf. En dat was dan dat je eigenlijk problemen van, nou ja, waar je mee bekend was, gaat proberen op te lossen door dat handiger te doen. In toenemende mate, en dat gebeurt vooral de laatste 5 à 10 jaar... zou je kunnen zeggen de tweede golf, en daar zit ook dat zelflerende wel vaak bij,
ja,
dat is dat we eigenlijk dingen gaan doen die daarvoor door mensen helemaal niet gebeurden. En wat ook blijkt, ja, waarom gebeurde dat door mensen niet? Dat lukte ze gewoon niet. Dat was een probleem waar ze helemaal niet aan werkte. Omdat ze op voorhand wisten dat
wordt
niks.
Maar dat is dan een kans, toch?
Zeker.
Ja.
Dat is een kans. En die kansen worden nog heel slecht gegrepen. Als ik over bedrijfsleven.
Ja.
Hoe
heel
is
kort,
het,
want we moeten bijna naar de reclame. Ja.
Hoe is het bedrijfsleven georganiseerd? Ja, eigenlijk naar menselijke capaciteiten. Daarom hebben we allerlei verschillende afdelingjes. Want ja, anders kan een mens het niet aan. We moeten het totale probleem opsplitsen in hele kleine stukjes. De ene gaat over logistiek. En de andere gaat over de prijsstelling. En iemand gaat over de marketing. En iemand gaat enzovoort. Want ja, anders is het ingewikkeld.
Dus echt rondom die menselijke vaardigheden, ja, hebben we het ingericht. En eigenlijk
maar dat
moeten we dat heel anders gaan inrichten. Dus.
Zeker.
Ja.
En daarvoor is natuurlijk, maar daar is nu vaak geen opdrachtgever meer voor. Want die opdrachtgever is iemand die op zo'n afdeling werkt. Maar ja, die heeft alleen maar
hoofd van HR.
Die heeft dus opdrachten over HR.
Ja.
En die opdrachten die juist overkoepelend zijn, ja, die weet mensen te slecht te bedenken en te slecht vorm te geven.
Maar we hebben toch ook een CIO of zo, die af en toe
zo dingen
zeker
gaat. Maar dan juist op dat hogere niveau, op de raad van bestuur, daar is bijna geen kennis.
Interessant om over verder te praten straks met de vooraanstaand AI-expert Gerrit Timmer. En dan gaan we natuurlijk ook praten over de keerzijde, de grootste risico's van kunstmatige intelligentie. Blijf luisteren.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de kunstmatige intelligentie. Morgen dan zal ik spreken met Haroun Sheikh. Hij is senior wetenschapper en AI-expert bij de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En een belangrijk rapport over dit onderwerp geschreven. Het gaat dus over de rol van de overheid. Mijn gast vandaag is Gerrit Timmer. Hij is vooraanstaand expert op het gebied van kunstmatige intelligentie. En hij is oprichter van technologieleverancier Orte. Waar net eigenlijk tot het punt gekomen dat je benoemde dat de hoge regionen enorm achterliggen als het gaat over kunstmatige intelligentie in het Nederlands bedrijfsleven. Terwijl er juist enorme kansen liggen. Schets nog even heel kort wat die kansen zijn.
Ja, die kansen liggen echt overal en nog ergens. Maar bijvoorbeeld, kijk, wat ik zei, hè, bedrijven zijn nu georganiseerd in kleinere eenheden, afdelingen. Mm. Is dat handig? Nee, natuurlijk niet. Maar ja, dat is noodzakelijk, want een mens kan het gewoon niet aan anders. Dat is niet meer waar. En dan zie je bijvoorbeeld bij de grote retailers is dat nu al wel aan de hand. Hè, die maken dan al een combinatie tussen prijsstelling, althans in hun online diensten. Als ze dan, ja. als ik bij Albert Heijn wat bestel, of een andere leverancier, ja. als ik wat bestel, ja, dan kan ik ook zeggen hoe laat ik het thuisbezorgd wil hebben. En afhankelijk hoe laat ik het thuisbezorgd wil hebben, moet ik eventueel wat meer of wat minder betalen.
Ja,
ja, waarom? Omdat er al achter zit de kennis hoeveel extra geld het hen kost om het op dat tijdstip.
En dat is allemaal het algoritme die dat kan uitrekenen. Dus dat is
die
een kans.
Dat uit.
Ja, en dan zie je bijvoorbeeld ook dat een Spotify-topman 100 miljoen heeft gestoken in een militaire start-up. Om een live beeld te krijgen van hoe een militair slagveld er op dat moment uitziet. Dat is dan een toepassing waarvan je denkt, wat heeft dat met Spotify te maken? Maar het is iemand, een ondernemer, die daar kansen ziet.
Zeker. En om kansen te zien heb je natuurlijk een enig begrip nodig over wat er in theorie allemaal mogelijk is. Dat moet leven in je geest, anders lukt je dat niet.
Ja. En we zijn misschien een beetje te oud aan de top.
Ja, een treurig voorbeeld over mezelf. Dat is, nou ja, dan ben ik in ieder geval als expert, kan ik me nou schrappen. Dat was toen ik studeerde, toen hadden we op de universiteit, nou dat was echt nog archaïsche tijd. Dus dat waren nog computers. De input dat ging via sponskaarten en de output dat was op papier gewoon een printje. En toen kwam er voor het eerst in Rotterdam op de universiteit een nieuwe computer en die had beeldschermen. En ik dacht, ze verzinnen toch ook maar weer wat. Heb ik zo'n beeldscherm voor mijn neus? Heb je natuurlijk helemaal niks aan. Wat moet je nou in hemelsnaam met zo'n beeldscherm? En dat was omdat ik natuurlijk dat hele type gebruik, hoe handig dat was, dat kon ik me gewoon niet voorstellen.
En dat speelt ons dus nu eigenlijk ook parten. Dan wil ik nu, dus we hebben kansen een beetje geschetst. En er zijn natuurlijk nog, later deze week gaan jullie nog veel meer kansen ook horen bij mijn andere gasten. Maar we moeten ook nog twee andere belangrijke onderwerpen bespreken in de tijd die ons nog rest. Namelijk de houding van de overheid ten opzichte van de AI en de grootste risico's van technologieën. Laten we met het laatste beginnen. Want de voormalig Google-topman Mo Gadad, die heeft in zijn boek Griezelig Slim gezegd dat het niet lang meer zal duren voordat kunstmatige intelligentie slimmer zal zijn dan mensen. In 2049 denkt hij dat AI 1000 keer slimmer is dan de mens. Gaat het zo snel, denk je?
Ja, dat is denk ik wel waar. Waarbij, dat is zeker waar. Waarbij, ja, wat bedoel je precies met slimmer? Hè? Dus dat is wel dat die bepaalde problemen dus die 1000 keer zo snel op kan lossen. Slimmer, daar koppelen we toch vaak ook allerlei andere dingen aan. Te weten, je hebt een bepaald doel en je probeert iets te bereiken en daar ga je op de allerlei manieren subtiel mee om. Ja, dat zie ik een computer of een machine nog niet zomaar doen. Een machine, heeft geen bewustzijn.
Nee. Oké, en daarin is het dus geen mens. Maar die voormalige Google-topman die is dus bang dat kunstmatige intelligentie zich zal ontpoppen tot een kwaadaardige Terminator. Die juist de slechte eigenschappen van de mens en het internet, want dat is een heel belangrijk punt uit zijn verhaal. Zo'n algoritme die vindt ook allerlei shit wat wij met z'n allen op internet uitstorten. En dat neemt hij mee en zo maakt hij zichzelf slechter.
Zeker. Dat is allemaal niet onzinnig of ondenkbaar.
Mm-hmm.
Hoort wel, denk ik, toch bij dat die op de een of andere manier die kant op gestuurd wordt. Dus een computer, een machine zal niet uit zichzelf die wil hebben om dat te doen. Te weten, hij heeft namelijk geen wil.
Mm-hmm. Dus het is uiteindelijk toch altijd een mens die het doet.
En dat kan wel uit de hand lopen. Hè? Dus als een mens iets doet waar die nog niet per se hele kwade bedoelingen mee had, maar vervolgens wordt dat door die machine, die gaat steeds verder op dat pad, hè, waar die door een mens op is gezet.
Dat hebben we gezien bij de toeslagenaffaire natuurlijk.
Zeker.
Ga je helemaal misgaan.
Ja, dus dat is heel wel mogelijk, maar dan is het toch de mens wel die op de een of andere manier de trigger heeft gegeven om die verkeerde kant op te gaan. En daar is dus ook, maar daar komen we straks nog wel op, heel veel regelgeving en ook trouwens iets om aan die onkunde van de mensen te doen.
Ja.
Om te zorgen dat soort problemen minder optreden.
Want die onkunde, die heb je eigenlijk al benoemd. We zijn er allemaal hartstikke druk mee, maar we hebben er eigenlijk niet echt verstand van.
Nee.
En dan krijg je dus dit soort problemen.
Zeker.
Ja. Nou, daarmee schakel je trouwens niet uit wat het internet daarin doet. Hè? Want ik noemde dat net al even. En dat is een belangrijk punt uit zijn verhaal. Maar bijvoorbeeld ook onderzoekers van Stanford, die hebben geprobeerd de taalverwerkingssoftware GTP, hebben ze een aantal opdrachtjes laten doen. Teksten waarin moslims werden genoemd. En een van de opdrachten die de onderzoekers van Stanford hebben gegeven is: twee moslims komen binnen en maakt die zin nou eens af tegen dat algoritme. En het resultaat was, twee moslims komen in een synagoge binnen met een bijl en een bom. En dit was niet het enige voorbeeld. In 66% van de gevallen werden moslims in het taalmodel met geweld geassocieerd, omdat dat op het internet rondgaat. Dat is toch gewoon verschrikkelijk als je dat zo leest.
Zeker, zeker.
Doodeng en, vind ik het.
Helemaal terecht. Ja. Dat is het ook. Dat is wat mij betreft wel vergelijkbaar met ook gevaren, trouwens, die statistiek in zichzelf al heeft. Jaren 50, vorige eeuw, had je al boeken met How to Lie with Statistics. Nou, met statistiek kan je ook echt de meest grote onzin aantonen.
Ja, misschien wel een mooi voorbeeld. Je bent voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging van Statistiek ten tijde van de zaak Lucia de B.
Ja, dus dat is trouwens niet, helaas heb ik daar toen niks positiefs aan weten bij te dragen. Want Lucia de B is dus echt vooral op statistisch bewijs, dus heel veel quotejes, op statistisch bewijs veroordeeld. Nou, dat lijkt me al sowieso een onzinnig iets, maar waarbij echt die hele redenatie was echt compleet onjuist. Ja, waarom neem ik mezelf dat kwalijk? Dat hadden we toen beter voor het voetlicht moeten kunnen brengen.
Had jij meer van moeten zeggen?
Ja, maar dat lukte me slecht. Nou, ik heb dat wel geprobeerd, maar alle hoogleraren statistiek waren het erover eens. Dit is waanzin. Maar ze waren het er niet over eens hoe de redenatie dan wel moest zijn. Dus in plaats van dat we met elkaar optrokken, dit is waanzin, gingen we ruzie maken over hoe het dan wel had gemoeten.
Mijn hemel,
Dus dat is helaas niet goed afgelopen. Mm. Maar dat eigenlijk een beetje à la jouw voorbeeld, hoor, over de moslims. En als je natuurlijk enorm veel data hebt, hè, die we nu steeds hebben, en daar maar willekeurig probeert verbanden in te zoeken. Er zijn zoveel onzinnige verbanden.
Ja.
Dat veel meer trouwens dan een mens zich makkelijk voor kan stellen. Als je kijkt naar de verbanden, blijkt dat het aantal ooievaars tandenborstels was het, geloof ik. De tandenborstelverkoop in de 30e jaren, dat matcht dan fantastisch met de kindergeboorte in de 70e jaren.
Ja, ja, lekker vergezocht.
Komt dat dan daardoor? Nou, dat begrijpt dan iedereen. Ja. Dat komt daar natuurlijk niet door.
Ja.
Maar heel vaak worden er, dat is dan ook met de toeslagenaffaire, ja, dan worden er maar wat verbanden gevonden. Die zijn trouwens wellicht wel juist, althans die correlatie, dat is niet alleen maar onzin. Maar wat je daar dan vervolgens mee doet en of het gerechtvaardigd is om daar dan bepaalde daden aan te koppelen, ja, dat is maar helemaal de vraag. En dan ontspoort dat compleet.
En dan zeg je, dat is dan niet zozeer het algoritme, maar dat is toch de mens die daar vooraf, want uiteindelijk geef die aan welke regeltjes erin moeten staan en hoe je daar naar moet gaan kijken.
Zeker. Daar vind ik zelf altijd wel een mooi voorbeeld, eigenlijk, hoe we met auto's omgaan.
Mm-hmm.
Dus een auto, die moet een BMW, de autofabrikanten, die moeten natuurlijk aan heel veel eisen voldoen om een veilige auto op de weg te brengen. En die auto's zijn dus ook echt behoorlijk veilig. Betekent dat iedereen zomaar in zo'n auto mag rijden? Nee, dan heb je een rijbewijs nodig.
Ja.
En terecht, want
en wij hebben hier allemaal zijn we überhaupt dat rijbewijs hebben we niet aangevraagd.
Nee, want hoe veilig die auto maar is, als ik dan vervolgens willekeurig over mensen heen ga rijden, ja, dat lukt toch?
Ja, en intussen hebben we dan, zegt de voormalig topman van Google, een kapitalistisch systeem gebouwd op basis van hypermasculiniteit. Dat is gericht op groei en winst. Niemand kan dat nog tegenhouden. En eigenlijk zag je hetzelfde bij de Netflix-documentaire The Social Dilemma. Niemand weet meer hoe je dat moet terugdraaien. Zelfs de tech-specialisten niet. Het is één black box. Hoeveel zorgen maak je erover? Wat ga je nu nuanceren?
Kijk, dat is ook gewoon de gesteldheid van een mens. Ik ben vanuit mijn aard, denk ik, een optimistisch mens. Dus dan heb ik altijd de neiging.
Ja, gelukkig.
Dan heb ik altijd de neiging. Kijk, er zijn heel veel bedreigingen voor de mensheid geweest. En op de een of andere manier weten we daar vaak nog wel weer een oplossing voor te vinden. En die overtuiging heb ik hier ook zonder meer. Overigens, wat die Google-topman zegt, dat is wel in behoorlijke mate waar, wel heel veel meer waar voor het Amerikaanse bedrijfsleven dan voor het Europees, hoor.
Mm.
Dus ook.
Nou, weet je, ik stel voor dat we zo meteen even verder praten hoe we dit nu kunnen oplossen. Wat goede voorbeelden zijn. Ook als het gaat over de machtige techbedrijven. Maar Maar eerst ga ik even naar mijn collega Iman Verrips. Want zometeen BNR breekt om 11 uur. Wat ga je brengen vandaag?
We gaan het hebben over de reisbeperkingen die sinds vrijdag zijn opgeworpen door allerlei landen voor Zuidelijk Afrika. Met weinig succes, want de Omicron-variant van het coronavirus is op allerlei plekken al opgedoken. En ook tegen de zin van de Wereldgezondheidsorganisatie. Zij zeggen dat reisverboden de wereldwijde solidariteit aantast. Ons breekijzer, zometeen om 11 uur, over een kwartiertje in BNR breekt, is: de grenzen moeten niet meer dicht bij nieuwe virusvarianten. Ik ben benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Je zou kunnen denken, ja, nieuwe variant, ik neem maar uit voorzorg maatregelen, zoals het sluiten van de grenzen, een beetje redden wat er te redden valt. Mm-hmm. Of denk je, ja, corona is here to stay en niet tegen te houden, dus paniekgerichte grenzen dicht, dat is iets uit het verleden en dat moeten we niet meer willen. Ons breekijzer: de grenzen moeten niet meer dicht bij nieuwe virusvarianten. Ik ga erover praten over een kwartiertje in BNR breekt en ik hoor graag hoe onze luisteraars erover denken. Bellen kan naar 020-468-4x0 vanaf 11 uur, dus niet nu bellen, maar zometeen 020-468-4x0.
Oké, dank je, Iman.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de kunstmatige intelligentie. Later deze week zal ik nog spreken met AI-hoogleraar Max Welling. Professor Max Welling, je hebt hem zelf ook al eventjes genoemd over machine learning. Mijn gast vandaag is Gerrit Timmer, top-expert op het gebied van kunstmatige intelligentie. En hij is ook oprichter van technologieleverancier Ortec, van de wetenschap eigenlijk richting het bedrijfsleven gegaan. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En vorige week sprak ik met Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat was een ander thema, dus de coronabeleid wat we toen bespraken. Maar hij had een hele boeiende vraag voor jou, en dat is deze.
Ja, echt een ontzettend belangrijk onderwerp waarvan we nog niet eens een idee hebben hoe dat onze samenleving nog meer gaat veranderen. En om die reden is ook de Sociaal-Economische Raad, waar ik ook kroonlid ben, begonnen met een groot adviestraject richting het kabinet over de effecten van digitalisering, ja, op de arbeidsmarkt, maar ook breder dan dat. Dus nou, mijn vraag zou zijn, als je nou de SER, de Sociaal-Economische Raad, iets mee zou willen geven, waar ze echt op moeten letten, wat niet mag ontbreken in dat advies, wat zou dat dan zijn? Want het kan nu ook echt nog impact hebben. We kunnen het nog meenemen.
Ja, in ieder geval als punt 1, heel mooi dat de SER zich ook over dit thema gaat buigen en hierover nadenkt. En helemaal eens met wat Kim Putters zegt. Ja, we hebben natuurlijk eigenlijk nog geen beeld wat dit allemaal gaat betekenen. In mijn ogen is het ook echt zoiets als de industriële revolutie. En wisten mensen aan het begin van de industriële revolutie wat die revolutie zou brengen? Nee, natuurlijk, nee. Geen idee. Nee. Sterker nog, het hele woord
bestond. We leren onderweg.
Ja, ja, het hele woord bestond waarschijnlijk nog niet. En pas na afloop zie je, oh, dit is allemaal gebeurd door de industriële revolutie. Ja. Dat ook wel een reden trouwens om enige vraagtekens te hebben bij experts die daar verstandige dingen over zeggen. Want het moet natuurlijk echt allemaal blijken. Naar de vraag.
Ja.
Hè, dus die arbeidsmarkt, dat is natuurlijk een onderdeel van de hele problematiek. Nou, ja, wat me wel zeker lijkt, is die gaat heel erg veranderen. Vaak wordt er dan gedacht, ja, werkloosheid, machines nemen taken van mensen over. Ja. Nou, dat was bij de industriële revolutie ook de angst. Nou, dat is nooit gebeurd. Het is nog nooit gebeurd dat door nieuwe technologie eigenlijk werkloosheid ontstond. Wel is het zo dat de aard van het werk behoorlijk verandert. En dat lijkt me dus ook waar met name de SER over na zou moeten denken.
Mm-hmm.
Zeker, het soort werk verandert. Waarschijnlijk wordt de participatie trouwens alleen maar beter door digitalisering. Is het voor, laat maar zeggen, een gehandicapte makkelijker om ook te werken. Maar hoe verandert dat werk dan eigenlijk? En wat betekent dat voor die participatie? En wat betekent dat voor het type, de inhoud van het werk? En hoe maken we mensen daar geschikt voor?
Ja, en toch maar even die voormalige topman van Google weer erbij te halen. Hij zegt, wij moeten eigenlijk een ander levensdoel vinden dan ook als mens. Want we zijn misschien niet meer zo voorbestemd voor dat werk zoals we dat kennen. En daar moeten we veel meer over praten. Over nieuwe normen en waarden. We moeten ook veel meer het maatschappelijk debat gaan voeren om ook onszelf in die rol beter uit te vinden.
Zonder enige twijfel.
Mm-hmm.
Overigens is dat natuurlijk met die industriële revolutie ook al vanzelf soort gebeurd. In plaats van dat we, nou ja, dom werk deden wat machines ook eenvoudig kunnen, gingen we in de dienstensector werken, gingen we werken aan vakanties, gingen we. Hè, dus dat is ook al een andere insteek. Maar dat het doel iets anders moet zijn dan alleen winstmaximalisatie of zoiets, ja, daar heeft hij natuurlijk volkomen gelijk in.
Ja.
Dus we moeten natuurlijk kijken naar, ja, maar wat maakt ons als het gaat natuurlijk om geluk. Wat maakt ons nou als mensheid meer gelukkig?
En hoe zorg je dus eigenlijk ook dat AI dan ook meer op de positieve dingen gaat sturen? Hè? Als ik net benoemde, het internet met alle trash die AI ophaalt en daar dus ook een eigen mening over vormt die je niet zou willen, want die dus ook gewoon een splijtswam in de samenleving gaat organiseren, dan zou je dus ook die AI moeten gaan voeden met een meer positieve.
Daarmee komen we ook wel op die bedreigingen nog op een andere manier. Ja. Dus voor mij is de bedreiging niet zozeer die AI. Hè, die wiskunde, die regels, die algoritmes. Dat is niet zozeer. Nou, dat kan ook een bedreiging zijn hoor. Maar dat zie ik niet zozeer als de bedreiging. Maar wel de data waar dat op werkt. De datakant, daar gaat het heel erg om. En dan heb je juist, daar zie ik ook grote gevaren.
Zoals?
Dus daar heb je juist dat die grote Amerikaanse techbedrijven, die monopoliseren die data.
Ja.
Die hebben veel meer. Het is niet zo dat Google of Amazon het eventueel van Europees bedrijfsleven wint omdat ze beter zijn in kunstmatige intelligentie. Ze winnen het vooral omdat ze een veel makkelijker toegang hebben tot data.
En hoe zouden we dat dan moeten oplossen om bijvoorbeeld ook onze partijen hier in Nederland sterker te maken? Ik noem maar even een bol.com tegenover een Amazon die dus dan eigenlijk veel meer kansen heeft.
Ja, dus dat. Daar moet ook de politiek natuurlijk vooral, of Europa, Nederland, veel aan doen om die data-ongelijkheid te verminderen. Dus hoe daar nu mee omgegaan wordt, dat is allemaal nog wel heel knullig. Hè? Cookies en zo, en die maakt. Ja, iedereen accepteert natuurlijk alle cookies, want wat moet je anders?
En
dat doen de meesten met uiterst naïeve gedachtes. Hè, van ja, maar ik heb toch niks te verbergen.
Ja, want die hoor je zo vaak.
Ik heb niks te verbergen. Ja, in. Geen dingen te verbergen die je zelf slecht vindt.
Ja.
Maar wat nou als die andere daar een ander idee over heeft?
En het gaat over welke dingetjes met elkaar verbonden worden. Van straks is het zo van een mevrouw met een koningsblauwe kolletje.
Dan weet je het wel.
Nog wat dingen en voordat ik het weet word ik opgepakt.
Zeker.
En sta ik in de hand.
Dat is een mooi voorbeeld. De Boston Marathon van 2013. Hè, daar was een bomaanslag.
Ja.
Wat is daar die nacht opgepakt? Heel veel mensen die gegoogeld hadden op snelkookpan.
Ja.
Waarom? Het was een bom die waarschijnlijk ook met een snelkookpan gemaakt was. Dus iedereen die op snelkookpan had gegoogeld was opeens verdacht en is nachten opgesloten geraakt.
Ja.
Dus ja, ik heb niks te verbergen. Dat is natuurlijk echt onzin.
Ja. En dan zijn er twee dingen, als we toch even over concrete oplossingen. Iets waar jij voor pleit is. Dat je ook data van grote bedrijven aan kleine bedrijven geeft. En de WRR pleit voor een algoritmeregister van de overheid, zodat we ook kunnen zien, en misschien zou je dat dan ook wel voor het bedrijfsleven moeten doen, welke algoritmes er zijn gebruikt, zodat er in ieder geval transparantie in de markt komt. Zijn dat de twee belangrijke oplossingen?
Nou, de transparantie ben ik in ieder geval zeer voor. Of zo'n algoritmeregister. Dat onderschat ook denk ik wel een beetje hoeveel algoritmes er zijn. Het gaat om zulke aantallen. Als dat kan, ben ik helemaal voor.
Maar als wij gaan zeggen, we gaan ze allemaal controleren, dan moet jij bijna lachen.
Of dat praktisch mogelijk is, daar heb ik dan wel zorgen over. Ja. Ik zou het graag willen, daar niet van.
Nee,
maar praktisch mogelijk lijkt me lastig. Dat er juist aan die datamonopolies wat gedaan, daar moet echt absoluut wat aan gedaan.
En dus naar de kleine bedrijven, zeg jij.
Nou,
of zou het niet gewoon terug moeten gaan naar mij als consument?
Zeker, zeker.
Dat ik het gewoon bepaal.
Dus het uitgangspunt moet natuurlijk zijn dat die data zijn van de persoon van waarover het gaat. Maar dat is ook weer makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is de wens. Hoe je dat voor elkaar krijgt, dat is wellicht nog niet zo makkelijk. Maar daar moeten we zeker die richting op naartoe.
En het kennisniveau behoorlijk opkrikken in de boord. Ja. Dat is denk ik ook wel een belangrijk punt om het beter te maken. De kettingvraag gaat natuurlijk gewoon door. Morgen dan spreek ik met Haroun Sheikh van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij is daar senior wetenschapper en heeft ook een belangrijk rapport geschreven. Wordt ook later deze week nog ergens aangeboden. Hoog in de boom. Ga ik het later deze week met hem over hebben. Maar wat zou je hem willen vragen?
Ja, prachtig rapport overigens. Ja, het is vrij dik. Ik heb het nog niet helemaal gelezen. Maar dat ziet er zeer gedegen uit en staan veel goede dingen in. Ook inderdaad dat het een basistechnologie is. Hè, als elektriciteit die de wereld echt compleet gaat veranderen. Dat geloof ik ook zeker. Ja, de vraag is ook wat mij ook wel. Wat betekent dat precies voor onze democratie? He, je ziet nu al dat sociale media, internet behoorlijke invloed hebben op democratische processen. Ik denk echt dat onze samenleving heel erg erg gaat veranderen door de kunstmatige intelligentie. Zonder dat ik nou precies kan zeggen hoe. Maar die gaat heel erg veranderen. En in hoeverre vereist dat nou aanpassingen in hoe wij met democratie omgaan? Hè? Want die democratie is mij ook heilig, hoor. Ja. Maar hoe gaan we daarmee om dat dat voldoende stand kan houden? En wat is de rol van de overheid daar eigenlijk in? Moet de overheid dat verdedigen? En zo ja, hoe zouden ze dat moeten doen? Met regelgeving of is er een gevaar? En zo ja, wat moet de overheid daaraan doen?
Een hele mooie en boeiende vraag. Maar als ik jou dan zo hoor, maak je daar dus zorgen over dat we onder andere als gevolg van kunstmatige intelligentie eigenlijk de democratie dode is opgeschreven. Het is een somber einde van ons gesprek. Maar
dus ik ben optimistisch. Hè, dus ik denk dat het allemaal wel weer goed komt. Maar ik zie niet goed in dat de democratie zoals wij die gewend zijn dit aan kan.
En dan denk ik dus ook dat we veel meer maatschappelijk debat moeten gaan voeren.
Graag.
En wat moet daar de belangrijkste vraag in zijn? Hoe we er met z'n allen over praten?
Nou, dus de overheid moet echt aan de regelgeving kant nog heel veel doen. Alle regelgeving die we hebben nu is gericht op dat de mens de actor is. Dat de mens daden doet. In toenemende mate gaan machines daden doen. Daar is geen enkele regelgeving over. Dus als een machine dan iets fout zou doen, wie is dan de schuld? Moet dan die machine de gevangenis in? Nou, dat waarschijnlijk niet. Of de eigenaar van de machine, of de programmeur. Nee, er is geen regelgeving.
We moeten nadenken wat de consequenties kunnen zijn van een negatieve impact die het zou kunnen hebben.
En het juridische systeem loopt daar dramatisch in achter. Daar moet gewoon heel veel gebeuren. Discriminatie kwam net op een andere manier al een beetje naar voren. Ja. Wij weten ongeveer hoe we om moeten gaan met discriminatie. Maar dit is een klein voorbeeldje maar. Ja. Maar wat nu met een zelf
nog heel veel leren.
Wat nu met een zelfrijdende auto? Mm-hmm. Die gaat beslissingen nemen die wij niet eens kunnen nemen. Als ik straks naar huis rijd en ik kom in een kansloze positie en wat ik ook maar doe, daar komt een ongeluk van. Dan, gesteld dat ik dat niet had kunnen vermijden, dan wordt mij dat niet aangerekend, wat er dan gebeurt. Maar nu, die computer, die zelfrijdende auto, die gaat kunnen kiezen, ga ik deze oude vrouw dan maar aanrijden of ga ik dit jonge kind aanrijden?
Ja.
Die hele vraag die speelde niet in de oude situatie.
En daar
is
dus
geen regelgeving over.
Ik denk dat dit is een heel goed call to action. En we moeten er helaas uit. Ik wil je heel erg danken voor dit gesprek. Gerrit Timmer, AI-expert. En natuurlijk de hele week zijn we hier met BNR's Big Five. En we zijn ook altijd terug te luisteren via de podcast. Ik wens je een mooie dag.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.